Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Wild Company, The Untold Story of Banana Republic, is een memoire en een zakelijke geschiedenis van Mel en Patricia Ziegler, de oprichters van Banana Republic. Het boek beschrijft hoe zij in 1978 begonnen met een klein startkapitaal en een eigenzinnig idee, namelijk het verkopen van safari en militair geïnspireerde kleding, via een winkelervaring die meer weg had van een reisverhaal dan van gewone retail. Hun aanpak draaide om handgetekende catalogie, sterke visuele identiteit en een merkverhaal dat klanten aantrok door originaliteit en sfeer. Tegelijk laat het boek zien hoe lastig het is om die creatieve controle vast te houden zodra een groter bedrijf, in dit geval Gap Inc., het merk overneemt. Daarmee is het boek niet alleen een ondernemersverhaal, maar ook een analyse van branding, schaalvergroting en de spanning tussen creativiteit en corporate logica. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe Banana Republic begon als een creatief reis- en safari-concept. Het sterkste uitgangspunt van het boek is dat Banana Republic niet begon als een doorsnee modewinkel, maar als een heel specifiek concept rond reizen. Avontuur en militaire surpluskleding. Mel en Patricia Ziegler bouwden het merk op vanuit hun eigen smaak en hun journalistieke en illustratieve achtergrond. Daardoor kreeg het bedrijf vanaf het begin een duidelijke identiteit, met winkels die aanvoelden als een beleving in plaats van een standaard verkoopruimte. Die aanpak is belangrijk, omdat het laat zien dat een merk niet alleen draait om producten, maar ook om context, verbeelding en herkenbaarheid. In de Nederlandse en Vlaamse retailcontext kun je dat goed vergelijken met conceptstores die niet alleen iets verkopen, maar een compleet gevoel neerzetten. Het boek maakt duidelijk dat deze vroege positionering Banana Republic onderscheidde van concurrenten en meteen loyaliteit opbouwde bij klanten die juist op zoek waren naar iets eigens en afwijkends. Ten tweede bootstrappen, met weinig geld, maar met een sterk merkverhaal. Een tweede belangrijk thema is de manier waarop de Ziegler's hun bedrijf met weinig startkapitaal toch opbouwden. Het bekende begin met een bescheiden investering laat zien dat het succes niet voortkwam uit grote financiële middelen, maar uit scherp inkopen, inventieve presentatie en vasthoudendheid. Het boek benadrukt dat hun catalogie en winkelvormgeving even belangrijk waren als de kleding zelf. Door producten te koppelen aan verhalen over reizen en ontdekking, maakten zij de ervaring rijker dan alleen een aankoop. Dat is een nuttige les voor ondernemers, omdat het laat zien hoe merkwaarde ontstaat wanneer product, taal en presentatie elkaar versterken. Het verhaal is tegelijk realistisch, want het romantiseert de start niet volledig. Er waren voortdurende praktische problemen, beperkte middelen en afhankelijkheid van eigen arbeid. Juist daardoor wordt duidelijk dat creativiteit in een start-up niet losstaat van discipline, maar daar juist op leunt. Ten derde, waarom de handgetekende catalogie zo bepalend waren voor het merk. De catalogie krijgen in het boek een centrale rol, omdat ze veel meer waren dan verkoopmateriaal. Ze functioneerden als verlengstuk van de merkwereld, met illustraties, sfeer en tekst die samen een eigen identiteit vormden. Dat is een belangrijk inzicht, omdat Banana Republic hiermee een vroege vorm van content-gedreven branding gebruikte. Klanten kochten niet alleen kleding, maar ook een beeld van avontuur, stijl en onderscheid. Voor een boek over business is dit relevant, omdat het laat zien hoe marketing kan werken wanneer die niet puur op prijs of volume stuurt, maar op verbeelding en consistentie. De latere vervanging van deze catalogie door standaard retailcommunicatie wordt in de bronverhalen juist voorgesteld als een breuk met de oorspronkelijke aantrekkingskracht. Daarmee onderstreept het boek dat visuele en textuele samenhang geen bijzaak is, maar een kernonderdeel van een sterk lifestylemerk. Dat maakt dit onderwerp vooral interessant voor mensen die branding serieus willen begrijpen. Ten vierde, de overname door Gap en het verlies van creatieve controle. Een van de meest bepalende delen van het boek is de beschrijving van wat er gebeurde nadat Gap Inc. Banana Republic in 1983 overnam. Aanvankelijk gaf die overname het merk meer financiële ruimte en operationele ondersteuning. Maar op langere termijn ontstond er spanning tussen de oprichters en de nieuwe corporate leiding. Het boek laat zien hoe schaalvergroting vaak andere prioriteiten meebrengt, zoals standaardisatie, hogere efficiëntie en korte termijn resultaten. Voor de Ziegler's betekende dat een aantasting van hun oorspronkelijke visie. De kern van dit thema is dus niet alleen een zakelijke overname, maar een botsing tussen twee manieren van denken. Aan de ene kant staan creativiteit, intuïtie en merkgevoel, aan de andere kant taakcontrole en uniformiteit. Het boek maakt dat conflict concreet door te laten zien hoe beslissingen over winkels, assortiment en presentatie uiteindelijk de ziel van het merk veranderde. Daarmee krijgt het verhaal een duidelijke waarschuwing over wat er kan gebeuren als groei belangrijker wordt dan identiteit. Tot slot, wat het boek zegt over merkverval en de prijs van massamarktgroei. Het laatste grote thema is de transformatie van Banana Republic na het vertrek van de oprichters. Volgens de beschrijvingen in de bronnen verdwenen de safari-elementen, de handgemaakte catalogie en de eigenzinnige winkelinrichting stap voor stap. Het merk verschoof naar een meer conventionele, bredere modeformule. Daarmee laat het boek zien dat groei niet automatisch hetzelfde is als verdieping. Soms betekent opschalen juist dat de kenmerken verdwijnen die een merk oorspronkelijk waardevol maakten. Voor lezers is dat interessant omdat het een zeldzaam inkijkje geeft in de levenscyclus van een retailmerk van niche en authenticiteit naar massale herkenbaarheid. Het boek is vooral sterk omdat het die verandering niet abstract behandelt, maar via de ervaringen van de oprichters zelf. Daardoor wordt het ook een reflectie op eigenaarschap, cultureel geheugen en de vraag wie bepaalt wat een merk uiteindelijk betekent. In die zin is het zowel een ondernemersmemoir als een kritische studie van merkontwikkeling. Concluderend, Wild Company is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap, branding, retailgeschiedenis en de culturele kant van mode. Het boek spreekt ondernemers aan die willen begrijpen hoe een sterk concept ontstaat, maar ook hoe kwetsbaar zo'n concept wordt zodra een groter concern de regie overneemt. Voor ontwerpers, marketeers en businessstudenten biedt het waardevolle inzichten in merkconsistentie, storytelling en de gevolgen van schaalvergroting. Wat dit boek onderscheidt van veel andere bedrijfsverhalen, is dat het niet alleen over groei gaat, maar juist over de prijs van succes. In plaats van een gladde succesformule laat het zien hoe creatief eigenaarschap, identiteit en commerciële logica met elkaar kunnen botsen. Daardoor leest het niet als een algemeen managementboek, maar als een persoonlijke en tegelijk historische case study van een bijzonder Amerikaans retailmerk. Juist die combinatie van memoire, zakelijke analyse en merkgeschiedenis maakt het boek relevant voor iedereen die wil begrijpen hoe een onderscheidend idee kan uitgroeien tot een groot merk en wat er verloren kan gaan onderweg. Als je ons wilt steunen, Mel Ziegler, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.